Zo, nou.
Nou, daar zitten we weer, hoor.
Ja, ja, het was even haast, hè. De tweede podcastopname.
Ja.
Ja, nee, de brug stond open. Pontje ging niet. Het was echt hopeloos gedoe om vanuit het centrum naar Noord te kunnen.
Maar er zit helemaal geen brug tussen mij en jouw huis.
Maar die komt er toch nog?
Ja, nee, maar die is er nog niet. Ik wil trouwens helemaal geen brug. Ik wil een tunnel hebben. Want anders de brug staat vaak heel vaak open, blijkt over het ei.
Precies, daarom moet je maar haasten.
Oh, oké. Okay. Nou, maar goed dat je er bent, Lieverd. Hoe heb je al reacties gehad op onze vorige uitzending? We hebben ongeveer 40 luisteraars.
Oh, dat is wel weer meer dan ik wist. Ik dacht dat het 30.
Nee, er zit een stijgende lijn in.
En er was een retweet, zag ik op Twitter.
Ja, ja, van professor Middeldorp. Oh. Nou, die gaan we straks ook even bellen. Dus dat wordt interessant. Ja, ik heb wat reacties verzameld. Zoals deze. Leuk en onderhoudend. Zou zelf wat minder RTL-achtig kletsen. Maar dat is een kwestie van stijl en smaak natuurlijk. Inhoudelijk heel leuk en goede sfeer. Anoniem uit Nijmegen. Maar het is wel, het klinkt goed. En ik heb een aantal mensen die vertelden mij dat de vergelijking met werden we vergeleken met een zelfspodcast. Ja, die heb ik nog nooit gehoord, maar dat is blijkbaar een beetje hetzelfde.
Ik vind het wel weer uiteindelijk dat we dan weer dat deze podcast als zelfspot wordt.
Nou, met voor mij de manier waarop ze met elkaar praten, de onderwerpen behandelen. Een beetje dat RTL-achtige, denk ik. Maar ja, dat wordt dus niet door iedereen gewaardeerd. Dus kortom, we moeten gewoon een beetje zoeken. We moeten een beetje zoeken.
De leestafel is ook aangepast. Niet alleen met FD, maar we hebben het NRC erbij. Dus
ja, medisch contact. Dus dat wordt vast heel mooi. Nou, we hebben volgens mij weer hartstikke leuke onderwerpen. Zoals de vorige keer al besproken in onze luisteraarsonderzoek, hebben we weer even COVID. Maar ook wat persoonlijke ontwikkelingen. We gaan het natuurlijk weer hebben over de wijn. Want we hebben de vorige keer een wijn geproefd en we zouden nu horen of die ook lekker was. Dat gaat Bromwin of Bromwijn ons vertellen. Dus kortom, ik denk dat we meer dan genoeg hebben om te gaan beginnen. Wat denk jij ervan?
Ja, ik vroeg me af, moet je nou, als je je tanden poetst, kan je dan nog wel wijn echt goed
proeven? Ja, dat weet ik niet.
Proeven en...
Nou, dat gaan we anders even vragen aan Bromwin. Die weet dat vast, want die is bijna registered accountant. Oh nee, registervinoloog. Maar we gaan beginnen. Nou, welkom bij deze tweede aflevering van Is er een dokter in de podcast? Er zijn er vandaag twee dokters in de podcast en we gaan er straks nog bellen met één. Dus uiteindelijk zijn er straks drie dokters in de podcast. Maar we beginnen natuurlijk altijd met het blokje nieuws. Eens even kijken, wat is er allemaal het nieuws geweest? Nou, er is een president-elect. En, of je ook president gaat worden, dat moeten we nog even afwachten. Een tweede golf COVID hebben we natuurlijk, maar die neemt af. Er is een transfer in de medische wereld. Straks meer daarover. En natuurlijk een belangrijk opvallend nieuwtje wat ik gisteren in de krant las. De Amsterdamse burgemeester neemt geen filmpje op voor het Sinterklaasjournaal. Ze had andere prioriteiten. Wilde ze het eigenlijk wel opnemen. Maar ja, toen kon het niet meer, want alles was al helemaal klaar. Jammer. Nou, wat heb jij nog uit het nieuws?
Nou ja, ik heb toch... eigenlijk wel grappig dat Cuba bijvoorbeeld... Dat is toch wel met het nieuws. Cuba heeft geen last van corona.
Ah, ja, Cuba is altijd een bijzonder land, ook op geneeskundig vlak. Hè. Ze hebben daar een hoge... De opleiding is heel goed, de gezondheidszorg is heel goed. Is ook voor iedereen beschikbaar, tenminste dat zeggen ze altijd zelf. Veel dokters worden er ook opgeleid voor de hele wereld. Dus dat is een belangrijk onderdeel van Cuba. En dus geen COVID. Maar ja, komt het omdat ze hele goede gezondheidszorg hebben? Hele goede hygiëne of omdat ze een eiland zijn?
Ik heb dat is een beetje de vraag. Ja, het medisch contact had er dus een artikel over deze week. En die komen inderdaad tot dezelfde conclusie. Van misschien is het toch wel gewoon een eiland. En hebben ze gewoon nog helemaal niet zoveel coronapatiënten gehad. En bovendien, het is natuurlijk een vrij geïsoleerd eiland. Ja. Dus weinig mensen die vanuit Amerika die kant uit gaan. Dus misschien is dat wel eens wel. Klaart dat het wel. Of is het toch gewoon een beetje de westerse arrogantie. Waarbij we Cuba toch eigenlijk een beetje zien als een oud-communistisch land waar we nu echt wel een beetje afscheid van moeten nemen. Dat is niet het moeten we uitknippen.
Ja, precies. Nou, dat gaan we er niet uitknippen. Dat mag je toch wel voor spreken. Ja, dan blijven knippen. Jezus, dat is hartstikke veel werk. Ja, nou ja, ik denk wel dat een eiland, dat maakt het wel een stuk makkelijker om de COVID beheersbaar te houden. Je ziet het aan Nieuw-Zeeland. Australië tot op zekere hoogte. Aan de andere kant Engeland weer helemaal niet. Dus ja, het is ook een beetje lastig. Misschien ook wel of je de grenzen helemaal sluit. En ik denk dat de meeste mensen die naar Cuba gaan als toerist. En juist op dit moment ligt het toerisme natuurlijk helemaal stil. Dus dan krijg je ook minder mensen. Het is handig geweest zijn als het dan een Nederlandse gemeente was. Want dan had je wel naartoe gemogen. Ja, je moet eigenlijk wel je prioriteiten stellen in die zin. Dus ik zou zeggen, hou je aan de coronamaatregelen. Want het is nog steeds nodig. Over prioriteiten gesproken. Vorige week hadden we het over, weet je nog, over zout en afweer. Over de tweet. Heb je daar nog iets van gevonden? Over zout en afweer. Jij kwam toen tot de conclusie, als je ziek bent, is het heel goed om een kop bouillon te nemen met extra zout. Oud grootmoeders wijsheid.
Ja.
Maar is er nog iets wetenschappelijks of is het... Het is zo.
Ja. Nou,
weet je, anders zet ik het gewoon op onze actielijst en dan verplaats ik het naar de volgende vergadering.
Je overvalt me een beetje met deze vraag.
Ja, dus kan ik het van de actielijst afhalen als zijnde afgerond?
Nee,
anders zet ik het gewoon volgende week weer op.
Ja,
ik hou er gewoon op. Want zout en hypertensie en andere zaken, dat gaat je na aan het hart, toch?
Zeker. En bloeddruk is de nummer 1 killer in de wereld.
Is dat zo?
Ja, nog meer dan corona.
Echt waar? Heeft corona dat niet inmiddels ingehaald?
Nou, er zijn nog maar 1 miljoen mensen doodgegaan aan corona dit jaar.
Oh. Oké, de kwestie van perspectieven, mensen. Dat is interessant. Nog maar 1 miljoen mensen. Vorige week hebben we ook nog besproken de glossie van de interne geneeskunde.
Ja, die is natuurlijk niet uitgekomen. Dus dat moeten we toch maar even doen met het meest contact.
Ja, dus we weten daar nog niks. Nou, we hebben wel even nagevraagd bij een van de bestuursleden van NIV. Maar die zei van nou, de hoofdredactie is nog steeds hetzelfde. En het beleid is ook nog steeds hetzelfde. Maar misschien kunnen we dat wel op onze actielijst zetten. Dat we daar dan volgende week nog even induiken. En even kijken hoor. Dan is nu nog even de vraag. Ja, wat drinken wij?
Ja, wat drinken wij?
Wat drinken wij?
Ja, het is een witte wijn.
Het is een witte wijn, ja.
Droog, denk ik ook.
En ook wel, vinden we lekker. Maar wederom hebben wij geen wijnexpert hiervoor gevraagd. Maar het is een, en we zullen dat ook op de website zetten. De foto, daar komt zijn wijn uit plaatsje Oosterhout, vlakbij Breda. En het is een Nederlandse wijn. Want ja, we zitten in een lockdown, dus we kunnen niet weg. Dus we hebben Nederlandse wijn genomen. Het is een gemaakt van een Auxerrois, een Pinot Gris en een Pinot Blanc. Dat is een blend. En het heeft, volgens de beschrijving, een mooie lichtgroene kleur. Nou, dat klopt wel. Een neus van een vleugje citrus en groene appel. En in de smaak meer tonen van witte perzik en een licht fruitige afdronk. Nou, ik krijg er nu al zin in.
Ja.
Nee, het is eigenlijk,
het is wel een bijzonder wijngoed, hè, waar dit vandaan komt.
Ja, dat zijn dus de Norbertinesse zusters. Die zitten daar al vanaf, wat is het, 1647. Maar ja, gaan ook mee in de tijd. Vroeger restaureerden ze boeken. En op een gegeven moment hebben ze bedacht, misschien kunnen we ook wijn gaan verbouwen. En Nederland gaat dat steeds beter. En nu zijn ze daarmee begonnen. En hebben een tweetal witte wijnen en een roséwijn. En dat loopt heel goed. Je kan er ook eten op het klooster. Ze hebben ook bier, als ik me niet vergis. Ze hebben een heel mooi etiket. Ik zal de beschrijving van het etiket erbij zetten. Het leukste is, er zit een onder andere een gebroken rat op. Want dat rat, moet ik even kijken. Een martelwerktuig met scherpe punten waarmee de keizer Catharina van Alexandria wilde haar dwingen haar geloof af te zweren. En nog voor het rat draait, worden door de bliksem getroffen en breekt het. En zo is die orde opgericht. Ja, het Sint Catharina Dal, want zo heet het klooster, is toen de basis daarvoor gelegd. En je ziet er ook een kruis op. En dat is een Andreaskruis. En dan denkt iedereen meteen altijd bijvoorbeeld de Andreaskruis van Amsterdam.
Ja, dat zijn drie, toch?
Er zijn drie, ja. Nou, ik heb een keer gehoord dat dat helemaal geen Andreaskruisen zijn, maar gewoon merktekens of kruisen. Want Amstelveen heeft 4 kruisen in zijn schild. En Oudekerk en Amstel 5. Dus dacht Amsterdam, nou, we zijn wel wat dichterbij en beter. Dus we nemen de 3. Dat was die theorie. Maar ik weet dus niet wat er nu waar is. Misschien is het ook nog leuk om een keer uit te zoeken. Zijn het dan werkelijk Andreaskruisen of niet? Ik vind dit kruis op het etiket, vind ik wat minder op kruis van Amsterdamse.
Het zijn wat dunne lijntjes, maar ja, dat is lastig te beschrijven nu. Ja. Het is wel een heel mooi etiket, hoor.
Ja, nou, we zetten het op de website, kunt het zien. En misschien is het ook een aanrader om een keer koop Nederlandse waar.
Als rubriek, ja.
Ja. Nou, het is geen reclame overigens. We hebben niks gekregen. We hebben het gewoon zelf gekocht.
Of nog zo'n Norbertinesse vragen om te vragen wat zij nou van die wijn vindt.
Ja, precies. En dus ook leuk, op de achterkant staan ze. Staan de 3. Zo zien ze er dus uit.
En die hebben dus met hun blote voeten die druif zitten te pletten?
Nou, volgens mij niet. Het wordt door professionele wijnmakers gemaakt. Maar wel met de druiven die op hun klooster, of in hun kloostertuin staan. En ze helpen er ook wel aan mee. Maar de echte wijn wordt gemaakt door wijnmakers.
En is het nou zo dat die wijn nou, want hij is echt lekker. Ik kan er verder geen goede beschrijving bij geven. Maar nee, dat toch allemaal te maken heeft met toch de klimaatverandering. Waardoor we nu opeens kwalitatief betere wijnen krijgen in Nederland dan voorheen?
Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik denk dat het nu, je ziet natuurlijk steeds meer wijn in Nederland. Maar ook zelfs in Zweden en in Noorwegen kan je al wijnen verbouwen.
Het is geen glaasje azijn wat we nu voor
Nee. En de kwaliteit van Nederlandse wijn is volgens mij ook enorm omhoog gaan. Maar nogmaals, ik weet het niet. Dat moeten we denk ik even aan onze wijnexpert vragen. Onze registervinoloog. Ik zeg elke keer welke registeraccountant zeggen. Maar misschien weet ze ook wel wat van geld. Zeg, het is tijd denk ik om eerst zich... heb je nog meer nieuws?
Oh, Oh ja, nee, ik zit hier even gelukkig de NRC-door te bladeren. Want om het RTL4 gehalte iets omlaag te halen. Ik vond het was wel getroffen door de wetenschapsbijlagen. Want we hebben natuurlijk altijd het idee dat de man als jager, dat die eigenlijk ervoor zorgde dat de mens is geëvolueerd. Maar dat is helemaal onderuit geschopt. Er zijn gewoon in de bossen, in de wouden van Centrale Afrika, zijn vrouwen verantwoordelijk voor het jagen op wild.
Kijk eens aan de kracht van de vrouw.
Ja, en dat is ook in Peru zo. Dus het is niet alleen maar in Afrika, maar ook in Peru. Dus helemaal aan de andere kant van de oceaan. En dat blijkt daar ook al 10.000 jaar het geval te zijn.
Oh, interessant. Dat is wel een leuk bruggetje naar onze eerste gast. Want die staat ook voor de women's issues. En een van de women's issues is natuurlijk de kracht van de vrouw in de wetenschap en in het leidinggeven. En ook ziektebeelden bij vrouwen. Dus dat is denk ik een mooie brug. Dus laten we gaan bellen in het item Er is telefoon voor vocht. Altijd leuk, een beetje plakkerig. Gaan we bellen met professor Saskia Middeldorp.
Er is telefoon voor vocht. Er is telefoon voor vocht.
En aan de telefoon nu Saskia Middeldorp, hoogleraar vasculaire geneeskunde in het AMC. Locatie AMC. Welkom in de podcast. Is er een dokter in de podcast?
Dankjewel, Sanne. Leuk om je te spreken. En dat op zaterdagavond.
Op zaterdagavond, precies. En met een glaasje wijn. Ik weet niet of jij een glaasje wijn drinkt. Wij drinken een leuke en lekkere Sint-Catharina-dal uit Nederland. En we zullen straks ook nog even vragen wat jouw favoriete wijn is. Dat is dan de cliffhanger. Maar de belangrijke vraag die wij nu hebben, want onze luisteraars willen heel graag COVID in de podcast. Op dat gebied aan jou de vraag. COVID en trombose, hoe vaak komt dat nou voor?
Nou, ontzettend vaak. En het grappige is dat ik het in het begin niet zo erg geloofde, omdat ik dacht dat het een soort opgeblazen, zichzelf versterkende observatie was uit Italië en Frankrijk. Het ging eigenlijk heel erg rond in die WhatsApp-groepen van met name acute dokters. Maar die skepsis moest wel verdwijnen toen ik op een donderdag, ik weet het nog goed, door Marcella Muller, een van onze intensivisten, werd gebeld. En die zei, Saskia, hebben ze even onder de dekens gekeken? En als mensen een dik been hadden of een andere aanwijzing, dan hebben we echo's laten doen. En er is ontzettend veel trombose op onze intensive care bij patiënten die daar liggen met COVID. Toen zijn wij toch maar heel snel echt netjes gaan tellen, zoals het een echte epidemioloog betaamt. En toen bleek dat bijna de helft van de patiënten die op de IC ligt, ondanks profilaxe, een veneuze trombose of longembolie kregen. We zagen ook nog vrij veel arteriële tromboses. Maar dus bijna de helft echte veneuze tromboembolie. En ook op zaal was het aanmerkelijk lager, maar is het nog tussen de 3% en 4%. En dat is allemaal ondanks standaard tromboseprofilaxe. Dus die skepsis die moest snel weg. En we hebben toen ook in Amsterdam snel het protocol aangepast door de heparine-dosering, de profilaxe te verhogen. Ja. En ook in Nederland is een leidraad die eigenlijk hetzelfde zegt, uit de grond getrokken, zou ik wel willen zeggen. Ja, en tot op de dag van vandaag weten we niet goed of dat nou echt effectief is, omdat we nog geen gegevens hebben van bijvoorbeeld gerandomiseerd onderzoek. En dat is nu allemaal wel gaande. Maar ja, dat is hoe we het nu doen. Een ander belangrijk punt is natuurlijk dat als je antistolling verhoogt, ook profilaxe, dat je daarmee ook het risico op bloedingen verhoogt. En dat is natuurlijk ook een probleem bij zieke patiënten. En hoewel er de gedachte bestond dat je, en ook eigenlijk nog wel bestaat, dat je misschien zelfs therapeutisch al moet geven, met name in het buitenland, wordt dat wel gedaan. Ja, kan je er toch niet omheen dat patiënten ook kunnen bloeden. Het staat niet op de voorgrond bij COVID-19. Toch die coagulopathie is echt wezenlijk anders dan bij andere ernstige infecties, waarbij je vaak verbruikscoagulopathie hebt met trombopenieën en enorm verbruik van stollingsfactoren. Dat zien we eigenlijk niet bij die COVID. Maar ja, je zult toch moeten tellen en het netjes moeten doen om te weten of we op deze manier de optimale dosering gebruiken.
Wat heb je nou het idee? We hebben nu de tweede golf. Dat in die tweede golf het aantal tromboses minder is door aanpassing van behandelingen die we nu geven?
Ja, dat hoop je wel. En eigenlijk weet ik het nog niet, omdat we geen goede cijfers nog hebben. Je zult het echt heel netjes moeten doen. En dat is toch meer werk dan het zo op het eerste ogenblik lijkt. Ik heb in ieder geval, zie ik op de intensive care nog steeds vrij veel patiënten terugkomen met veneuze trombose of longembolie. Ondanks dus die inmiddels geïntensiveerde profilactische dosering. Maar het zal me niet verbazen dat als je echt gaat tellen dat het wel minder is. Omdat we natuurlijk hopelijk ook wel een stukje van de ziekte ernst weten te dempen. Maar de vraag is, ben je ondanks de huidige maatregelen zo ziek dat je op de IC ligt. Of dan dat risico echt veel lager is. Ik heb er geen antwoord op.
En voor al die patiënten die thuis liggen met COVID, is dat risico dan heel erg hoog op trombose?
Nou, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben patiënten die zeg maar nog met ontslag gaan en laten we zeggen zuurstofvrij. Daarvan hebben we net wat data uit het Verenigd Koninkrijk, waarbij toch het risico zo laag is dat geen verlengde profylaxe rechtvaardigt. Maar goed, dat is één studie. En er gaan overigens ook weer trials op dit moment over, met name in de VS loopt zo'n trial, post-discharge prophylaxis. Is tot nu toe bij medische patiënten nooit een succes, omdat je eigenlijk veel meer bloedingen induceert dan tromboses. Dus ik zou dat zeker niet zomaar doen. En dan heb je natuurlijk nog de groep die überhaupt nooit het ziekenhuis bereikt. En daar hebben de huisartsen een mooie leidraad voor geschreven. En dat betekent eigenlijk dat alleen patiënten die al een trombose voorgeschiedenis hebben en geen antistolling meer gebruiken, dat je die profylaxie in de thuissituatie geeft zolang ze in bed liggen.
Nou is COVID dus een nieuwe risicofactor voor trombose. En ik had met jou al laatst even overleg, want lachgas, daarvan zien, hebben wij het idee dat we ook steeds meer tromboses zien. De neurologen zien meer arteriële tromboses. Ik heb nu ook al een paar keer een ernstige longembolieën en trombosebenen gezien bij het gebruik van lachgas. Herken jij dat?
Nee, en jij vroeg me dat laatst. Ik vond het ontzettend leuke observatie. Je werkt natuurlijk wel weer in een ander ziekenhuis dan ik. Maar goed, het Amsterdam UMC locatie Meiberg Dreven weet ook wel van wanten, zal ik maar zeggen, als het gaat om...
Ja, maar lachgas is misschien toch andere spulletjes, of niet, Saskia?
Ja, ik weet het niet zo goed. En weet je, ik heb er nooit naar gevraagd. En vlak voordat jullie belden, legde ik neer, omdat ik de vasculaire achterwacht heb, een jongen van 23 met longembolie. En ik heb vergeten te vragen of die misschien wel aan het lachgas zat. Dus ik ga zo nog even terugbellen om dat te vragen. Kijk, ik vind het een hele interessante observatie.
Kijk eens aan waar deze podcast dan toch niet goed voor is. Hebben we toch een kleine scoop. Een van jouw speerpunten is women's issues. Binnen de geneeskunde, maar ook binnen het dokter zijn. Daar is ook een hele mooie podcast over gemaakt. De Coffee Co. podcast, waar je daar een lans voor breekt. En we hadden het net al even over de NRC. Want in de NRC staat ook dat de vrouw heel erg belangrijk was voor het jagen, was het toch?
Ja. Liefert? Heb je het gelezen, de wetenschapsbijlagen?
Nou, ik wel, maar ik zag een kop. Ik geloof iets van Peru, dat er wel degelijk vroeger vrouwelijke jagers waren aan de dag. Dat vond ik zo interessant dat ik dacht, daar moet ik morgen op zondag maar eens even rustig voor gaan zitten.
Precies, vergeet het maar. Vergeet het maar. De jagende man als motor van de menselijke evolutie. Vergeet het. Vrouwen waren eerst. Dus,
ja.
Ja, dat is vaak zo. Hè? Alleen we worden dan niet gezien om maar even lekker zuur te maken.
Maar goed, hebben we er toch wel ook weer even aandacht aan besteed. En over women's issues in de vasculaire geneeskunde, in de trombosewereld. Wat is de stand van zaken van trombose en pilgebruik?
Nou, eigenlijk de stand van zaken is onveranderd.
Geen nieuws.
Er is geen nieuws of iets dergelijks. Maar ik merk nog in de dagelijkse praktijk dat er wel een hoop kan verbeteren. Al is het maar voor onze vrouwelijke patiënten die een pilgerelateerde trombose hebben. En er zijn eigenlijk twee dingen die ik daar nog een keer over wil zeggen. Eén is misschien niet zo heel belangrijk, maar toch ook weer wel. Er is veel discussie of als een vrouw nou bijvoorbeeld al 10 of 15 jaar de pil gebruikt en dan een longembolie of een trombosebeen krijgt, ja, doet die pil er dan toe? Mm-hmm. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat je die moet tellen als een uitgelokte, een hormonale uitgelokte trombose. Omdat er eigenlijk als het ware een mandje is wat over moet stromen of een emmertje wat over moet stromen met risicofactoren. En ja, je wordt ouder, misschien heb je je teen gekneusd, je hebt een beetje genetische aanleg en die pil. En op een dag stroomt die gewoon over. En je ziet ook dat je kunt het ook zeg maar uitleggen aan het feit dat vrouwen die een pilgerelateerde trombose hebben, na staken van antistolling de helft van het risico hebben om een nieuwe trombose te krijgen, als ze ook de pil gestopt hebben, op mensen met een volledig onuitgelokte trombose. Dat is niks nieuws, maar er wordt nog wel op verschillende manieren vanuit verschillende perspectieven naar gekeken. Maar wat nog veel belangrijkere boodschap is, en ik kwam er vorige week, liep ik er ook weer tegenaan tijdens mijn interne dienst, vrijdagavond, en Liefert moet even opletten, een jonge vrouw opgenomen met een longembolie, grote longembolie, bij een floride nefrotisch syndroom, zeg maar, ook al jaren de pil. En ik kwam zaterdagochtend langs, ze was vrijdag opgenomen, en ik zei, je moet niet met de pil stoppen, hè? En toen zei ze, oh, ik ben gisteravond meteen gestopt. Dus wat gebeurt er? De pil wordt genoemd als boosdoener voor die trombose of longembolie, en dan wordt de vrouw, krijgt antistolling. Als je die pil dan gestopt laat, dan krijgt ze een onttrekkingsbloeding op het hoogtepunt van haar antistollingsmomentje. En dat is niet de bedoeling. Het is ook niet nodig. We hebben echt aangetoond dat als je antistolling gebruikt, je gewoon de pil door kunt gebruiken. En dat is voor de kwaliteit van leven van deze jonge vrouwen met trombose longembolie echt super belangrijk. En ik zeg het overal, maar het gebeurt dus nog erg vaak. Gelukkig waren we dus nog net op tijd bij deze dame. Maar je gaat pas stoppen met de pil als je daarover praat en over alternatieven praten. Als je ook weet dat je de antistolling gaat stoppen en wanneer je die gaat stoppen.
Nou, dat is dan wat ongelooflijk veel informatie krijgen wij tijdens deze podcast.
Handig,
over
ja,
COVID,
vergeten,
de
ja.
pil. Maar het belangrijkste nieuws, dat moeten we nog aanstippen. Dat is natuurlijk de transfer binnen de geneeskunde in Amsterdam. En dat is jouw transfer van Ajax naar NEC. Oftewel van Amsterdam naar Nijmegen.
Ja.
Waarom?
Wat,
vertel, waarom?
Waarom? Nou, het is een waanzinnig mooie afdeling in Nijmegen. Mm-hmm. En het past mij in dit stadium van de zaak, zal ik maar zeggen, om hoofd te worden van een interne geneeskundeafdeling die loopt als een trein waar waanzinnige dingen gebeuren. Die misschien wel ook een klein beetje baat kunnen hebben bij wat Amsterdams lef, om dat nog duidelijker op de kaart te zetten. Hoewel ik er eigenlijk van vind dat ze dat al wel heel goed doen. En eigenlijk om voor mezelf die stap te zetten naar toch weer een nieuwe fase in mijn carrière. En daarbij dan bovendien toch als internist werkzaam te kunnen blijven met mijn patiëntenzorg.
Ja.
Toch ook wat onderzoek te kunnen blijven doen. Ja, en dan maar de transfer.
Ja, dat is wel opvallend, hè? Want die katholieke universiteit, die is niet meer zo katholiek. Heeft dat nog een rol gespeeld? Gingen toen de deuren voor jou open?
Ik denk eigenlijk dat die bisschoppen dachten, weet je, er komt iemand uit Amsterdam, laten we ons maar niet meer doen.
Oh, dat zou heel goed kunnen.
Dat zou je natuurlijk een betrekkingswaan kunnen noemen. Ja. Maar
nou,
nee hoor.
Amsterdams lef, ja.
Ja. Het is katholiek, ja, het is wat. Maar daar is niet aan gevraagd tijdens mijn benoemingsprocedure.
Kijk.
En daar was ik best tevreden over.
En wat zijn jouw ambities voor het Radboud UMC? Wat ga je daar brengen? Wat wil je daar brengen?
Tromboseonderzoek bij de vierdaagse wandelaars?
Nou, dat is hartstikke leuk. Kijk, ik zal zeker natuurlijk de trombose brengen in het Radboud, omdat dat geen speerpunt was. Ja, dat is dus logisch dat je dat speerpunt dan uitbouwt en daar ook weer tot bloei laat komen. Maar wat ik met name nu in deze stap wil, is dat de interne geneeskunde heel erg goed en nadrukkelijk op de kaart blijft staan. Want ons vak is echt, ja, is at risk, zal ik maar zeggen, om te versnipperen in allerlei deelgebieden. En ik vind het ontzettend belangrijk dat wij ons breed blijven ontwikkelen, maar ook ons belang voor de patiënt en het klinkt een beetje modieus, maar de patiënt als geheel te zien. Want niemand heeft er iets aan om en bij een nefroloog en een vasculair geneeskundige en een endocrinoloog en een infectioloog onder controle te zijn, om vervolgens nog naar de cardioloog en de longartsen gestuurd te worden. En als wij niet opletten als internisten, dan wordt er alleen nog maar gefocust op dit hoogspecialistische deel van de geneeskunde. En ik denk dat wij als internisten, en dat wil ik natuurlijk in het Radboud gaan uitstralen, maar natuurlijk willen we dat met z'n allen, als alle internisten in Nederland, laten zien hoe belangrijk het is dat we breed opgeleid blijven. En natuurlijk ook heel knap zijn en dan weer een specifiek stukje expertise hebben. En ik denk dat dat belangrijk is. En ja, verder is het natuurlijk fantastisch, omdat je op een andere manier weer dingen na kunt laten. Ik hoop natuurlijk voor diversiteit en inclusiviteit van alles te kunnen doen.
Ja.
Door het toch ook een beetje een rolmodel te zijn.
En je brengt dus inderdaad een beetje het Amsterdamse model van een krachtige interne geneeskunde als geheel. En waarbij de deelgebieden onderhangen. En niet zozeer de deelgebieden en daaronder hangt de interne geneeskunde.
Klopt, het is niet een soort doe het er maar bij, die algemene interne.
Ja. Nou, dat klinkt heel goed.
Ons vak is interne geneeskunde. En ik hoef daar denk ik ook niet zo heel veel voor te doen, omdat die afdeling al heel erg deugt.
Ja.
En ook uitblinkt in onderzoeken. Met name een heel groot en succesvol laboratorium heeft. En dat bindt ook al die internisten weer aan elkaar.
Ja.
Ja, en dus ja, ik had daar gewoon heel veel zin in toen die kans voorbij kwam.
Ja, en wat ga je nog heel erg missen, denk je?
Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik ga toch die Amsterdamse zwoeng ook wel missen. Maar wie weet joh, misschien onderschatten wij als Amsterdammers wel gewoon hoe leuk de rest van de wereld is. Dus ik ga het gewoon zien.
Dat stond ook in het parool, in de klapstoel van vorige week. Maaike Meijer, de actrice en schrijfster van de absurdistische tv-serie Toren C.
Toren C, ja. Die staat nu vandaag in de NRC, by the way.
Ja, want ze heeft een boek geschreven, geloof ik. Roman en illustratiedebuut Wen er maar aan. Maar goed, ze zei Nijmegen. Ik ben dol op Nijmegen. Ik kom er veel te weinig. Mijn ouders wonen er nog. Bijna al mijn familie trouwens. Hoe lelijk die binnenstad ook gerenoveerd is na de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. Ik heb nog een enorm warm gevoel bij Nijmegen. Nou, dus dat is misschien straks voor jou ook wel.
Stuk,
nee.
Ja.
Nou. En de laatste vraag is dan natuurlijk welke. En welke wijn vind je lekker? Wij zitten nu aan die Sint-Catharina-dal.
Ik hou van veel wijn, moet ik zeggen. Ik hou
veel wijn.
Maar ik bedoel, ik hou van vele wijnen.
Oh, vele wijnen.
Ik zit nu bijvoorbeeld een Valpolicella Ripasso te drinken.
Oh, lekker.
En ik hou van Italiaanse wijnen. En met een beetje zwaar mogen ze zijn. Er mag wel wat pittig zitten, zeker in deze donkere dagen. Maar ik draai mijn hand niet om voor een mooie Chardonnay of Sauvignon Blanc. Nou, het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld hoor bij mij.
Ja, want onze vorige gast vorige keer was...
Janneke
Stalenhoef, ook uit Nijmegen komt. Nou, er zit gewoon continu een brug in tussen onze uitzendingen. Haar vader was ook hoogleraar in Nijmegen. Die gaan we nu een Bourgogne geven van Olivier Levève. Dat is Le Sept-Îles. En dat is die wijn, deze Chardonnay is het, werd ook geschonken op de bruiloft van Harry en Meghan.
Nou, dan kan het helemaal niet meer verkeerd zijn natuurlijk. Nou,
dus die komt jouw kant ook op.
Fantastisch. Ik wens jullie veel succes met deze podcast. Toch met lichte RTL-sferen.
Ja.
Ik ga denk ik dat glaasje maar eventjes tot mij nemen.
Nou, heel verstandig. Geniet van je Italiaanse wijn. En dan kan je binnenkort ook nog genieten van een Chardonnay. We wensen je een fijne avond.
Dankjewel en jullie ook. Graag gedaan.
Dankjewel.
Volg ons. Het Dokter in Podcast. Of het Lievert Volgt. Of het S van Missen. Meer informatie ook op onze website www.dokterinpodcast.nl. Is er een dokter in de podcast?
Nou, dat was een interessant interview met professor Saskia Middeldorp. Nu nog Amsterdam, binnenkort naar Nijmegen.
Ja, we gaan haar missen in Amsterdam.
Ja. Nijmegen heeft veel geluk met haar. En we hebben het ook gehad over de wijn, de Sint-Catharinadal die we nu drinken en over de Bourgogne. En dat is misschien dan ook weer een leuk bruggetje naar de wijn, thema wijn wat we altijd in de uitzending hebben. Want vorige uitzending dronken we een Carignan. Wij vonden hem lekker, maar ja, mochten we dat ook zeggen was de vraag. Hè? Dus toen hebben we onze expert, ons registervinoloog in de dop, Bronwyn, gebeld. Maar ja, zij zei ook van ja, ik moet me eerst proeven om daar een oordeel over te kunnen geven. Dus afgelopen week ben ik op de fiets naar haar huis gegaan, heb ik de fles afgegeven. Zij heeft hem als het goed is geproefd. Dus ik denk dat het nu tijd is om haar te gaan bellen. En in het kader van Telefoon voor Vocht. Beetje plakkerig, maar altijd leuk. En dan gaan we even de telefoon draaien. En dan gaan we even kijken of we haar te pakken kunnen krijgen.
Er is Telefoon voor Vocht. Er is Telefoon voor Vocht.
En ik denk dat we nu aan de telefoon hebben Bronwyn, klopt dat?
Ja.
Ja, het is gelukt.
Ja, ik ben er.
Hé, wat mooi. Hé, wat mooi. Als het goed is, is het ook gelukt om de wijn die wij vorige week gedronken hebben, de Carignan, te proeven.
En mag ik daar nog even een vraag over stellen?
Oh, ja.
Sorry dat ik nu meteen weer onderbreek.
Ja,
maar
nee, geef niet.
Wanneer moet je eigenlijk zo'n wijn proeven? Is dat iets bij voorkeur in de avond of juist 's nachts? Of?
Nou, de beste tijd om wijn te proeven is in de ochtend. Gewoon lekker wakker, lekker, alles staat gewoon.
Nou, dat.
Ja, we gaan de dag tegemoet. Dus alle zintuigen zijn best wel... En je kan beter in de kamer. Dus niet te veel prikkels.
Oké. Okay.
Want je staat er versteld van wat allerlei prikkels met je zintuigen doet... voor je smaakpupillen en je proefvermogen.
Dus televisie aan en dan wijnproeven, dat is eigenlijk niet de situatie?
Nee, je wordt helemaal afgeleid. Ja, dan zie je misschien nog een ander gerecht. Maar dan ben je helemaal afgeleid.
Oké.
Okay. Dus de beste tijd om wijn te proeven is in de ochtend.
Nou, kijk eens aan. Ja. Dus jij hebt hem waarschijnlijk in de ochtend geproefd in een prikkelarme... stille kamer. En wat vond je ervan? Wat vond je van de Carignan van het wijnhuis? Ja, ik zeg het in het Engels Abbots en Delaney, maar het zou wel Delaney zijn. Of Abbots en Delaney. Ja. Het is Franse wijn.
Ja, ik vind het een interessante wijn. Ik vind het een wijn. Ik vind hem complex.
Oké.
Okay. Ik vind hem toch ook wel met veel body, maar hij is ook wel heel slank.
Mm-hmm.
En slank betekent dat hij echt heel veel frisheid heeft. Mm-hmm. Niet heel veel breedte, omdat hij ook niet heel veel houtrijping had. Ik vind hem een hele leuke wijn. Maar die heeft wel zuurstof nodig. Die heeft wel een lange adem nodig.
Oké, okay, en wat bedoel je daarmee? Je moet hem ontkurken niet, want het is een schroeftop. Maar je moet hem op tijd ontschroeven.
Toch?
Of moet je hem decanteren?
Een schroeftop of een kurk maakt helemaal niks uit. Het is een cépagewijn, het is 100% Carignan. Ja. Meestal wordt het gebruikt in assemblages. Bij het al dat het 100% Carignan is. Betekent al wat. Hè? Het is van oude stokken.
Ja.
Dus het is wel een kwaliteitswijn. Het is wel gemaakt van kwalitatieve druif. En het heeft best wel wat arbeid gehad om het te maken. Omdat de Carignan druif verleent zich niet voor machinaal oogst. Dus dat betekent dat het handgeplukt is.
Kijk eens aan.
En van Bushwines, en dat zijn zelfstandige stokken,
ja.
die als een soort van bush in een wijnveld, in een vineyard staan. Dus dat maakt het heel erg moeilijk om nationaal te oogsten. En ze hebben dikke stokken en ze zijn echt gewoon dicht op de wijnstok. Dus dat maakt het heel moeilijk om te oogsten. De Carignan heeft een hele dikke schil en wordt heel vaak gebruikt als een assemblage. Dus dat betekent als een toevoeging voor andere druiven.
Oké, maar dit is 100% Carignan.
Dit is 100% Carignan. Dus dat betekent al dat het heel bijzonder is. Nog een aantal dingen die opmerkelijk zijn, is de Carignan is aan het niet aan het verdwijnen, maar het wordt wel veel geroeid nu en er komt Syrah, Grenache en Mourvèdre in de plaats. Omdat simpelweg het wat makkelijker druiven zijn. En de Carignan die voegt iets toe als assemblage aan deze blend. Maar deze wijn is 100% Carignan. Carignan, en dat merk je een beetje als je de wijn voor het eerst inschenkt, dan ruik je als het ware meteen de zeuren en het is zeer gesloten. Nou, dat is sowieso de eigenschap van de Carignan.
Okay.
Het heeft hoge zuren, het heeft hoge tannines, maar de zuren zijn iets hoger, waardoor het in de eerste instantie alle mooie fruitgeuren en smaakstoffen die erin zitten, maskeert.
Kijk,
dus daarom zeg ik, het heeft zuurstof nodig.
Dus je moet hem even laten staan, of in ieder geval in het glas en even de tijd geven. En dan komt hij veel meer tot zijn recht. Of is het haar recht?
Ja, het heeft tijd nodig.
Ja.
Het heeft tijd nodig. Dus decanteren, 30 minuten voor het eten of voor het drinken is aan te raden. Ik heb het natuurlijk in onder 5 minuten geproefd.
Mm-hmm.
En ik heb wel gezien en gemerkt en geproefd en geroken dat het mooier wordt. Het komt echt wel meer tot zijn recht als hij wat langer open is.
Okay.
En wat merk je dan? De geur die blijft natuurlijk wel redelijk gesloten. Maar die zuren die zijn niet meer zo aanwezig in de geur. Eerst dacht ik, dit is een wijn die aangezuurd is. Want dat kan ook. Maar dat is niet zo. Die zuren die moeten echt een beetje interacteren met de zuurstof om iets te temmen. Om even wat zachter te worden. Nou, in de smaak en de aanzet, dan proef je die zuren. Hè? Dan komt de cranberry, de mooie aardbei, kersttonen. En als die wel wat iets meer zuurstof heeft gehad, hè, waar we over gesproken hebben, dan krijg je een soort pepertje en dan een vleugje koffie. Hè? Dat proef je ook ergens in de
wel.
Ik krijg er weer trek in. En misschien de luisteraars ook wel. Dus we gaan een fles weggeven van deze voor de trouwe luisteraar. En dan graag binnen een week naar de uitgift ongeveer van de podcast, zeg maar, de vrijgave van de podcast dan reageren. En dan, dan is alleen natuurlijk, je moet misschien wel een vraag stellen. Dat we er een kleine prijsvraag van maken. Zodat mensen daarop een mail kunnen sturen via onze website. En dan deze fles kunnen winnen. Heb jij een leuke vraag?
Ik heb een hele leuke vraag.
Ah.
Wat is de bakermat van Carignan?
Wat is de bakermat van Carignan? Dus waar komt de Carignan oorspronkelijk vandaan?
Ja.
Nou.
En als je nog extra's wil toevoegen, kan je zeggen, en hoe heet die daar?
Oh, en hoe heet die daar? Dus als we heel veel goede antwoorden hebben, dan zullen we dat meewegen. Maar als je al het antwoord weet op de vraag, waar komt de Carignan druif vandaan? Dan maak je kans op deze fles. En zoals je net beschreven is, krijg je er al meteen zin in. Ja. We hadden nog twee vragen erover, want er staat ik zal een foto nogmaals op de website neerzetten. En dan zie je dat er een gold medal op zit.
Het gouden glimmertje.
International Challenge 2020. Heeft dat nog betekenis of is dat meer een soort verkooptruc?
Nee hoor, dat heeft wel betekenis. Maar er zijn heel veel van dit soort tastings. Ja, dat is een soort van keurmerk wordt het gezien. Hè?
Ja,
ja, het heeft wel kwaliteit. Het is echt een kwaliteitswijn. Oude stokken, echt gewoon kwaliteit druiven worden gebruikt voor dit.
Dus we geven geen troep weg. We geven geen troep weg.
Nee.
Dat is heel fijn.
De wijnmaker kan gewoon heel erg goed met deze druiven omgaan.
Dus we kunnen gewoon ons trouwen op die gouden glimmertjes. Dat is toch wel fijn.
Ja, dat is ook wel fijn. Dat is wel iets zeggen. Ja.
Ik wil wel even een kanttekening geven wat wijn betreft. Dus zelfs van kunst en van muziek smaken verschillen.
Dat is waar.
Dat is absoluut waar.
Wij vonden hem ook lekker. En jij ook. Er zijn in ieder geval drie mensen die hem lekker vinden. Nou, dat vind ik al heel wat.
En ik moet ook even zeggen. Ik heb er vanavond gedronken. Bij? Een spicy gerecht.
Oké. En?
Fantastisch. De zuren kunnen het goed aan. De tannines kunnen het goed aan. Het fruit komt wel lekker mooi naar boven. Hè? Dat donkere fruit. Heerlijk.
Nou.
Ook lekker bij eend, ook lekker bij biefstuk, maar ook bij spicy gerecht.
Hey, Bron, weer nog één vraag. Je hebt hem dus vanochtend al geproefd, maar hoe doe je dat dan? Want dan heb je dus je tanden gepoetst en dan ga je wijn.
Of moet je dat juist niet doen dan? Ga je tanden niet poetsen?
Nou, dat is wat algemeen natuurlijk. Je wordt uitgenodigd bij vrienden om te gaan eten 's avonds en dan kom je natuurlijk met frisse adem kom je binnen, heb je je tanden gepoetst. Dan krijg je een glas wijn voor je neus. Kun je die wijn dan eigenlijk wel een beetje waarderen?
Ja, dat kan wel. Kijk, je moet zorgen dat de tandpasta gewoon weggespoeld wordt. Dus je moet er gewoon een glaasje water, gewoon even een beetje, ja, gewoon één of twee keer even een spoeltje nemen, noemen we dat dan maar. Een spoeltje nemen met wijn, om het allemaal weg te spoelen. En op een gegeven moment komt het.
Spoeltje met wijn.
Nou, ja, spoeltje met wijn. Of met water, weet je wat je ook kan doen? Gewoon een stukje brood.
Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, kijk eens
aan. Of ruiken aan een groene appel, dat helpt ook.
Ruiken aan een groene appel?
Ja.
Oh.
Nou,
zo neutraliseer je neus.
Dus groene appel, oké. Okay. Dus als je tanden hebt gepoetst, moet je een stuk brood eten, water drinken en aan een groene appel ruiken. En je kan er weer helemaal tegen. Liver, dan weet je dat ook weer.
Ja,
en
de volgende keer niet. Op, allemaal tegelijk.
Het is heel goed dat je je tanden poetst. We zitten op 1,5 meter, maar ik ben heel blij dat je je tanden hebt gepoetst. Maar ook heel fijn dat je de wijn kan proeven.
Poets je tanden, eet een appel, hè?
Ja, dat is dan wel weer grappig, ja. Of ruik een appel dan. Poets je tanden, ruik een appel. Wat leren we weer veel tijdens deze uitzending van Is er een dokter in de podcast? Hey Bronwyn, hartelijk dank. We gaan de volgende keer de Sint-Catharinadal proeven, want wij vinden hem lekker. Maar nogmaals, wij durven dat niet te zeggen zonder dat wij worden gebekt door een registervinoloog of een bijna registervinoloog. Maar hopelijk kunnen we daar in de volgende uitzending op terugkomen en dan gaan we het hebben over een Nederlandse witte wijn en wat jij daarvan vindt.
Ja, zeker een hele mooie wijnland. Het is wel heel erg ondergewaardeerd.
Nou, kijk eens aan. Wij wensen jou een fijne avond en hartelijk dank voor jouw informatie en terugkoppeling.
Graag gedaan.
Nou, wat was een interessante uitzending van Is er een dokter in de podcast, nummer 2. Professor Middeldorp met allerlei interessante informatie, met name van sterke interne. Ze is voor een sterke interne en daaronder de deelgebieden.
Divers interne,
dat is ook heel belangrijk. We hebben weer geleerd over de pil- en trombosebehandeling. We hebben wat geleerd over wijnproeven, met name poets je tanden, ruik een appel. Hebben we een leuke uitzending gemaakt, maar is het ook wel weer tijd om het te gaan afsluiten. Hartelijk dank voor het luisteren. Heb je suggesties of opmerkingen? Of vragen, geef het door via info@dokterinpodcast.nl of via Twitter @dokterinpodcast of via onze Twitter-accounts @LiffertVocht of @S van Wisse. Achtergrondinformatie, waaronder de foto's van de wijnen, op onze website www.dokterinpodcast.nl. En vergeet niet, is er een dokter in de podcast te volgen en je te abonneren in je favoriete podcast-app. Als je genoten hebt van deze podcast, kan je deze podcast beoordelen en dat kan al met 5 sterren. Mag ook met minder.
Nee, 5 sterren.
5 sterren. En dan kunnen meer mensen deze podcast vinden.
Ja, ik zat nog even te denken trouwens. Als u als luisteraar toch denkt van nou, ik mis toch iets. Het is te veel corona of het gaat te weinig over corona. Of ik wil een ander onderwerp bespreekbaar maken. Uw suggesties zijn welkom. Stuur ze gewoon even op.
Dat kan. Dat is heel goed. Dat kan ook via www.dokterinpodcast.nl en via dan info@dokterinpodcast.nl. Nou, het zit erop. Het is het einde alweer. Nou, we kunnen weer ontspannen. En op naar aflevering 3 dan maar.
Ja, kijk er naar uit.
Ja. Het is mooi geweest. Tot de volgende uitzending. De dokter of de dokters zwaaien af. Goedenavond. Of goedemorgen. Of goedemiddag. Of
goedenacht.
Alles kan. Tot de volgende uitzending. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sawi Consulting.
Ging nou je telefoon net?
Ik kreeg net een appje van Saskia Middeldorp over die patiënt waar we het net over hadden. Dat is wel interessant. 1 week geleden heeft hij voor het laatst lachgas gebruikt. Maar ook positieve COVID-PCR. Kortom,
En het Froot-syndroom, heeft hij dat ook?
Nou, dat staat er niet bij. Maar dat zou zomaar kunnen. Maar het is wel interessant. Dus inderdaad, lachgas. Pas op met lachgas. Dat is niet om te lachen als het om trombose gaat.
Nee, niet te hard lachen. Dat is echt te veel RTL Boulevard.
Dat vind jij zo lekker. Wat gezellig hier.